Gemeente, we hebben het grote voorrecht om weer met elkaar uit de Bijbel te gaan lezen. We doen dat in de brief van de apostel Johannes. Bijna aan het einde van de Bijbel, vlak voor het boek Openbaring, hoofdstuk 2, lezen we vers 1 tot en met vers 17. 1 Johannes 2 vanaf vers 1. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Het is Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als we zijn gebod in acht nemen. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar in ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. En hierdoor weten wij dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u van begin af hebt gehad. En dit oude gebod is het woord dat u van begin gehoord hebt. Toch schrijf ik u een nieuw gebod dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. Hij weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Tot zover het woord van onze God. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Beste kinderen, de oude apostel Johannes is bijna aan het einde van zijn leven gekomen. Daar zien we zo'n man zitten, zo'n oude man, aan een schrijftafeltje. Nog even, dan zullen ook bij hem de soldaten komen en hem oppakken. Dan zal hij als martelaar sterven. Maar zover is het nog niet. En we zien hem als het ware daar zitten, zomaar, met een pen in zijn hand, een rol perkament voor zich. En hij is een brief aan het schrijven. En iedere keer legt hij als het ware even die pen. Die ganzenveer, dat deden ze vroeger met zo'n ganzenveer, met zo'n potje inkt, legt hij even neer. En dan dwalen zijn gedachten terug naar hoe het allemaal gekomen is. Johannes. Ja, hij had hele andere plannen met zijn leven. Hij had gedacht samen met zijn broer Jacobus een vissersbedrijf van zijn vader voor te zetten, van Zebedeus. Ze waren nog jong, sterke kerels. En toen kwam opeens de Heer Jezus langs. En die zei, volg mij. Misschien wel de kortste preek ooit gehouden. Volg mij. Meer was er niet nodig. En Johannes is samen met Jacobus het bootje uitgestapt. En ze zijn achter de Heer Jezus aangegaan. Ze dachten, nou ja, volgen. Dat doen we dan maar. Maar dat bleek nog een stuk ingewikkelder dan ze dachten. Steeds weer liepen ze Jezus in de weg, begrepen totaal niet wat hij deed. Maar ze bleven hem volgen. Niet weg te slaan bij de Heer Jezus. Zelfs toen die hele menigte allemaal weggingen, toen Jezus het over zijn kruis had, zijn lijden, zijn ze gebleven. En Johannes, ja, hij heeft erbij gestaan bij het kruis van de Heer Jezus. Indrukwekkend. Johannes wil bijna weer zijn pen, zijn veer oppakken. En dan legt hij hem toch weer even weg. Die woorden van de Heer Jezus. Ja, die woorden en die daden die hij deed. Indrukwekkend. Dan sprak de Heer Jezus woorden, soms raadselachtige woorden. Zoals bijvoorbeeld bij Nicodemus. Die fariseeren, dan zei de Heer Jezus, zoals Mozes die slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En Nicodemus begreep het niet, Johannes begreep het niet, ze begrepen het allemaal niet. Totdat hij bij het kruis stond. En dan zien we Johannes staan daar met die vrouw. Zou Jezus nou dit bedoeld hebben? Verhoogd worden. Nu begrijpt Johannes opeens waarom dat hij tegen die vrouwen en die mannen die aan zijn voeten kwamen met hun vuile zonde kon zeggen, ga heen, uw geloof heeft u behouden, uw zonden zijn u vergeven. Uw zonden zijn u vergeven. Daar waar die anderen, die fariseeërs, zo boos om werden, dat heeft Johannes gekoesterd. Heeft hij zich aan vastgeklampt. Uw zonden zijn u vergeven. En hij heeft het gezien. Hij heeft het gezien in de praktijk. Die mensen gingen heen. Vergeven. Verlost. Ze stelden hun vertrouwen op Jezus Christus. En Jezus nam hun pak met zonde over. En zij mochten vrij uitgaan. Hij werd gebonden om hen te ontbinden. Ja, beste kinderen. Wat heeft Johannes de Heer Jezus intens lief gekregen? In de Bijbel staat er een boek, dat is Hooglied en dat is het lied van de liefde. En een paar zinnetjes daarvan, die zijn zo mooi, passen die op de Heer Jezus. Zijn gehemeld is een en al zoetigheid, alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Ja, zo is mijn liefste, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Dat was de eerste les die Johannes moest leren. Leven uit vergeving. Maar hij moest nog veel meer leren. Want de Heer Jezus zei niet, volg mij en je zult gered worden. Maar volg mij en je zal discipelen worden. Kinderen, dat is de bedoeling. Niet alleen dat je gered wordt, dat is het eerste, het belangrijkste. Maar dan moet je nog discipelen worden. Dan moet je nog discipelen. Discipline leren, gehoorzaamheid leren. Ze moesten leren om die wereld niet lief te hebben, maar Jezus Christus lief te hebben, boven alle dingen. En wel in de wereld te staan, maar er niet in onder te gaan. Ze moesten leren als van die jonge discipel om hun Bijbeltje te gebruiken. Nou, dat hebben ze van Jezus geleerd, zelfs als de Satan hem aanviel. Ga weg, er staat geschreven. Ze moesten leren dat ze heel veel trots nog af moesten leggen. Misschien wel een van de belangrijkste lessen van een christen. Om je trots af te leggen. Ja, dat dat niet vanzelf gaat, dat zien we bij de discipelen. Net voor het avondmaal, hè. Net voor het avondmaal zijn ze met elkaar nog ruzie aan het maken wie er de meest belangrijk is. Moet je voorstellen, kinderen, dat ja, eigenlijk zouden we vandaag ook avondmaal gevierd hebben. Maar dat kon niet. Maar moet je voorstellen dat het vandaag avondmaal zou zijn en dat er een paar gemeenteleden hier in dat halletje met elkaar bijna op de vuist gaan om te laten zien wie de meest belangrijke lid, wie het meest belangrijke lid van de gemeente hier in Kralingseweer is. Nou, dan zouden jullie je wel eventjes bij zijn stropdas pakken en zeggen, zo gaat dat niet. Dat kan niet. Dat past niet bij het avondmaal. En weet je wat de Heer Jezus deed? Hij knoopte een slavenschotje voor. En hij maakte zichzelf klein voor de discipel. En Johannes, ja, Johannes denkt eraan terug. En de tranen zien we als het ware over zijn wangen stromen. Hij heeft ook zijn voeten gewassen. Jezus heeft zichzelf vies gemaakt om het zweet en het vuil van Johannes voeten af te wassen. Hij vernederde zichzelf. En dat was ook zo'n diepe les. Want wat zegt Jezus daarbij? Als ik dan de Heer, uw meester, u de voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat u ook zult doen, dus niet alleen dat mondje, maar zult doen, zoals ik voor u gedaan heb. Nou, die les pakken we even mee, dus volgen, vergeving van zonde, discipelen worden, discipline leren en gaan doen zoals Jezus. Nou, Johannes doet dat. Hij pakt gauw die ganzenveer op en hij schrijft aan de gemeente die hij intens lief heeft, maar waar het zo ingewikkeld geworden is omdat ze de woorden van de Heer Jezus zo snel vergeten zijn en zich druk maken om allerlei andere dingen en de woorden van mensen weer zo belangrijk zijn gaan vinden. Nou, dan wordt het altijd ingewikkeld in de kerk. Wat heeft Johannes al ons geleerd? We hebben daar de vorige keer over nagedacht. Om in koinonia, in gemeenschap te leven. Weet je wat dat betekent, gemeente? Dat de muurtjes weg zijn. Dat die opgetrokken muren wegzakken, dan komt de verbondenheid, toegankelijk zijn. Gemeenschap met God, die zelf de brug gebouwd heeft, de kloof overbrugd heeft, maar ook met elkaar. Wat heeft Johannes geleerd om in plaats van zonde te ontkennen, even gauw geschiedenis wissen, om ze te belijden, te gaan vertellen. In plaats van dat Adam wegduikt in de struiken en uiteindelijk alleen maar brutaal is tegen God en naar tegen zijn vrouw, om gewoon te zeggen, ik heb gezondigd. Ik heb dit en dit en dit gedaan. Johannes heeft ons verzekerd dat beleden zonden ook vergeven zonden zijn. En dat geeft ons de moed om ze te beleiden. Wat heeft Johannes ons nog meer geleerd? Om alle show af te leggen. Dat is ook een belangrijke les. Dat wat we opbouwen voor elkaar om indruk te maken. Diep van binnen, gemeente, zit er iets van die afgoderij van het ik. Dat we toch net boven die grijze massa uit willen steken. Dat anderen ons net iets eerder in het oog hebben dan de ander. Johannes zegt, stop er toch mee, joh. Leg alle show af en wandel eenvoudig met Jezus. Ontvlucht de zonde. Johannes noemt dat de duisternis. Ja, en kinderen, we hebben het erover gehad. Hoe kun je de duisternis nu het beste wegnemen? Niet door heel hard te zeggen, ga weg duisternis, maar gewoon door het licht aan te doen. Als jullie vanavond op je slaapkamer komt, dan is het donker. En dat heb je met deze tijd van het jaar, de wintertijd die ingaat. En dat is altijd een beetje eng. Dan doe je het licht aan. Is de duisternis in één klap weg. Nou, zo zegt Johannes ook, wandel in het licht met Jezus. Ik moet iedere keer denken aan dat lied van Johan de Heer. Ik wandel in het licht met Jezus en luister naar zijn diepere stem. Nou, dat. En dat kan misschien te simpel klinken, maar dat is het uiterst belangrijkste van het christelijk geloof. Een eenvoudige wandel met God. De oude dominee Pronk, hè, die hier gestaan heeft, ik heb veel van hem geleerd. Die zei, kijk, als je ver van de Heere leeft, dan stap je overal met grote 7-mijlslaarzen overheen. Hij zegt, maar als je met hem wandelt, kun je nog niet over een strootje heen stappen. Nou, misschien herken je het wel. Niet slordig mee zijn hoor, maar nauwgezet. Niet krampachtig, maar in liefde. In liefdesband. Je hart delen met hem. Als we toch in zonde vallen, leert Johannes ons, en dat gebeurt, jammer genoeg, dan kun je een paar grote fouten maken. Allereerst denken, God houdt niet van mij. Tweede denken, ik moet nog harder mijn best doen. Je kan het ook wel weer gaan proberen te verstoppen of compenseren. Nou ja, Johannes zegt, kijk dan omhoog. Daar waar je voor je gevoel het vers vandaan wil blijven, daar moet je juist naartoe. Als iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar de zonden van de hele wereld. Nou, dat hebben we geleerd de vorige keer. Nu gaan we een stapje vooruit, ja, of dieper, hoe je het noemen wil. Want ik wil antwoord op één hele belangrijke vraag. Hoe leef je dan als kind van God? Johannes, kun je dat ons concreet maken? Wat is nou die wandel met Jezus? En het heerlijke is, gemeente, ik ben de laatste tijd veel met dit briefje bezig, maar Johannes is zo eenvoudig. Zo controleerbaar of zo. Dat is helemaal niks vaags, maar glashelder. Hij zegt, joh, stop met doen alsof, stop met pronken, je beter voortdoen dan je bent. Niemand hoeft groot te zijn, niemand hoeft indruk te maken. Laat alle ogen gericht zijn op de Heer Jezus. Dat is het allerbelangrijkste. Laat de bruid van Christus helemaal in de ban zijn van de bruidegom. Nou, daar zou ik vanavond maar weer eens mee willen beginnen. Ja, het wordt straks wat praktisch en wat concreet, maar niet zonder dat we onze ogen gericht hebben op de Heer Jezus. Hoe doe je dat? Nou, het avondmaalformulier doet dat heel mooi. Die zegt, laten we vervolgens ook overdenken en we gedenken de Heer Jezus. En die noemen ze al die stappen. Ik zou willen zeggen, ga gewoon weer eens in je gedachten bij de kribbe staan. God in een voerbak. Indrukwekkend. Denk aan hoe de Heer Jezus heel zijn leven de smaad heeft gedragen. Hij werd uitgelachen, gejend, gepest, voor gek uitgemaakt door zijn familie. Door de godsdienst veracht. De wereld zag hem niet zitten. Uiteindelijk roept het volk waarvoor hij kwam, kruis hem, we willen van hem af voor eens en altijd. Hij is gegezeld, heeft geleden, heeft de toorn van God over de zonde gedragen. Door de hoge priester veroordeeld, door Pilatus veroordeeld. Hij is aan het kruis gegaan. Ja, hij is de gekruisigde. Hij is vrijwillig aan een van de meest weerzinwekkende martelwerktuigen gegaan. En dat is het kruis. Hij is de dood ingegaan. En opgestaan. Als overwinnaar. En nu? En dan doen we even wat we bij het avondmaal ook doen, hè? Omhoog de harten. Nu zien we hem daar zitten, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En op dit moment bidt hij voor ons. Hij is de voorspraak. Hij bidt de kerk ook door deze moeilijke tijd heen. We hoeven alles niet vast te houden, we worden gedragen. Zul je dat onthouden? Wij kunnen de gemeente ook niet bij elkaar houden, ook uw kerkraad niet. Maar de gemeente wordt gedragen. De bruid wordt vastgehouden door de bruidegom. Zoals een bruidegom zijn bruid omvangt, zo omvangt Jezus zijn kerk. En hij laat niet los wat zijn hand begonnen is. Dat mag ons grote moed geven, ook in deze tijd. En bemoedig. De koning zal zorgen dat zijn kerk in stand blijft. Ja, en je zegt, ja, maar dat voel ik zo niet, dat is niks aan de hand. Je hoeft dat ook niet te voelen, dat weten we zeker. Omdat het woord van God het ons zegt. En dat is een veel zekere basis dan wat je erbij voelt. En er komt een dag, misschien is het morgen, misschien dinsdag, woensdag misschien. Het zou toch wat zijn dat je 's morgens je gordijnen open doet, kinderen. En je ziet het teken van de Zoon des Mensen in de wolk. Van oost tot west, noord tot het hele heelal vol met Jezus, de Christus, de Koning. Er staat in de Bijbel, dan zullen we hem tegemoet gaan met allen die zijn naam hebben lief gehad. Uit al die verschillende kerkjes gaan ze hem zo tegemoet. En zo zullen we altijd bij de Here zijn. Kijk, dat is onze hoop. Dat is ons vaste vertrouwen, ook nu. Nu hebben we een hoop. Die was er altijd al, maar nu stort die wereld om ons heen in. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar onze koning blijft staan en hij is zeer nabij. Nou, als dat dan onze toekomst is, als je nou het verlangen en de zekerheid hebt, ja, dan zal ik bij hem zijn. Dan richten we ons leven daar naartoe in. Dan bereiden we ons voor. We leggen af wat daarmee in contrast is en doen aan wat daarbij hoort. Nou, Johannes, kun je een beetje concreet worden? Nou, dat wordt Johannes een stuk concreter als dat velen willen hebben. Want lees maar mee dan in vers 7 tot en met 12 van hoofdstuk 2, tot en met 11. Dan zegt Johannes, weet je, je hoeft helemaal geen indrukwekkende dingen te doen als christen. Wandel slechts in de liefde. En blijf lief hebben, ondanks. En blijf lief hebben. En blijf lief hebben. Een wandel en een leven in het licht en in onderlinge liefde, die horen bij elkaar. En alle haat, alle wrok, alle negativiteit, alle geroddel, leggen we af. Ja, als we nou in de kerk het net zo serieus naar al die geboden zouden luisteren, die over onze tong gaan als we dat we het hebben over het 7e gebod, dan zou het een stuk beter gaan in de kerk. Tal van bijbelteksten gaan over die tong van ons. En wat flapt er makkelijk allerlei negativiteit uit en dan vragen we ons af waarom dat het zo donker is geworden. Daarom. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Iemand heb ik eens horen zeggen, je kan het beter aan de Heer vragen een wacht te zetten voor je lippen, want die van ons, die houdt geen stand. Die is zo om. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. De onderlinge liefde wordt enorm bedreigd door dingen die we in onze gedachtenwereld toelaten, in onze woorden en in onze daden. Nou, dat is eigenlijk de kern van 1 Johannes 2 vers 7 tot 11. En nu kom ik bij mijn kerngedeelte waar ik het over wil hebben. Ik schrijf u, en dan zien we die ganse vergaan van Johannes. Ik schrijf u, lieve kinderen. Prachtig, hè? Ik zie als het ware Johannes daar zitten en in Johannes in gedachten zijn gemeente en als een oude opa van de gemeente, zie je het hier voor je, wil die als het ware die gemeente bij elkaar houden. En dat ze elkaar lief hebben, zoals een opa de familie bij elkaar weer houdt. Zo. Ik schrijf u lieve kinderen. Ja, kinderen, het gaat eerst over jullie kinderen. Dan over jonge mannen, jongvolwassenen zou je kunnen noemen. En daarna over vaders en moeders. Nou, kinderen, een baby, dat is prachtig als er een baby geboren is. Dat weten jullie wel, hè? Klein, een baby. Als je een baby geboren is. En wat moet een kind en baby allemaal doen? Moet hij de vaatwasser al inruimen? Nee. Een baby hoeft alleen te leven en te drinken. Het is heerlijk, een baby. Als het met een baby niet goed gaat, maken de ouders zich grote zorg. En de baby's in het geloof zijn degene die de Heer Jezus net hebben leren kennen. Dat kan als je heel klein bent, heel jong, dat je de Heer Jezus lief hebt en je je hart aan hem gegeven en zegt, Heer Jezus, kom in mijn hart, Heer Jezus. Nou, ja, zo begint dat. En dan ben je een babytje, dan begint alles net. En dan mag je alleen maar drinken. Ik heb hier in de kerk ook als babytje gezeten, daar ergens, in die hoek. Ik heb me vol gedronken met het evangelie. Heerlijk. Wat ben ik daarin gezegend geweest. Je hoeft nog niks, geen verantwoordelijkheid. Je mag alleen maar drinken. Maar stel je voor dat over een jaar of 10 de baby bij jullie nog steeds een baby is. Zou het dan goed zijn? Nee, die moet groeien. Er moet opwas, er moet ontwikkeling in komen. En die moet leren luisteren. En dan zeggen kindertjes van 2 zeggen altijd nee. Die willen niet, maar die moet dat leren. Dat gaat niet vanzelf. Er zit oefening in. Nou, dat is ook in het geloof zo. En jongeren die worden opgevoed door ouderen. Zeggen, ja, maar ik wil je opvoeden tot volwassenheid. Dat je een man en een vrouw wordt. Nou, dat is ook de bedoeling in de gemeente. We gaan eens eventjes kijken wat de apostel Johannes aan hen schrijft. Want het is een beetje raadselachtig wat Johannes doet. Hij herhaalt zich en voegt soms wat in. Maar het is zo mooi wat hij schrijft. Ik ga het u uitleggen. Vers 12. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Prachtige tekst. Die baby's in het geloof, degene die zich voor het eerst hebben vastgeklampt aan de Heer Jezus Christus, die hun zonde aan hem beleden hebben. Johannes zegt, vanaf het allereerste begin moet je zeker weten en mag je zeker weten dat je zonden vergeven zijn. Die van het verleden, die van het heden en die je allemaal nog gaat doen, zijn vergeven. De vergeving van zonden, gemeente, is dus niet iets wat je pas hebt in een bepaalde stand van geestelijk leven. Dat kunnen mensen alleen bedenken, zulke systemen. Maar vanaf het allereerste begin mag je verzekerd zijn van de vergeving van zonden. En dat is veel belangrijker als wij het willen hebben. Dat betekent, gemeente, dat God nooit, nooit, nooit terugkomt op je zonde. Het bloed van Jezus reinigt voor eens en altijd en het gooit in de zee van vergetelheid. God wil daar ook nooit meer op terugkomen. Weggewassen. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, zegt Paulus in Romeinen 5. Nee, dat is niet wat je voelt, dat hoef je ook niet te voelen, dat weten we. Daar zijn we van verzekerd, omdat God ons hierin verzekert. Het ligt vast in de schrift, in de belofte van God. Dat moet je weten, dan moet je gepokt en gemazeld zijn. Dan moet je steeds ook weer gepredikt worden. Dat ligt vast. Johannes schrijft dat in hoofdstuk 5 ook, hè? Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Nee, niet die twijfel toelaat. Dat is zo goddeloos, hè? Dat wat de duivel in je hart soms zaait, als je hier of daar weer eens in zonde gevallen bent, terwijl je 100 keer al gezegd hebt, God, ik doe het niet meer, en opeens op een onbewaakt ogenblik, bam, daar is het weer. Wat kun je moedeloos raken? En dan is de vraag, wat ga je doen? Uit welke bron ga je putten? Hier vind je het niet. We zoeken ons leven buiten onszelf. In Jezus Christus. En daarmee beleiden wij dat wij midden in de dood liggen. Dat betekent de opstellen van het avondmaalformulier zeggen, alsjeblieft stop voor eens en altijd met enige hoop en verwachting te zoeken in jezelf. Ook in je godsdienstige zelf. Dat is altijd tekort. Maar blijf het zoeken in Jezus Christus buiten jezelf. En als twijfel aan de deur van je hart klopt, dan ga je zelf niet open doen. Dan zeg je, woord van God, doe u maar op. Er staat geschreven. En dat is zo belangrijk, gemeente. Want dat behoedt je voor terugval. Terugval in dat halfslachtige leven. Want hoe komt de zonde weer, krijgt voet aan de grond in je leven, doordat het allemaal vaag wordt? En als alles vaag wordt, is het half donker, half licht en daarin rotzooien we maar aan. Met uiteindelijk één grote puinzooi. In huwelijk, gezin, bedrijfsleven, noem maar op. Het is er alles aan gelegen in de schriften dat het helder is. Dat is de ontdekking van de reformatie weer. En dan zie je dat als het dan even glashelder is, dat in de geschiedenis en van alles weer gebeurt, dat het weer vaag wordt. Nou, en dan komt de zonde om de hoek, want de duivel houdt van vaagheid. Dat is zijn gebied. Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, maar ik voel, het interesseert me niks wat je voelt. Totaal niet van belang. Er staat in de Bijbel zelfs dat we al onze gedachten, 2 Korinther 10 vers 5, gevangen moeten nemen. Schijnbaar moeten daar boeien om. En brengen onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Lees het thuis maar na. Geloof is dwars tegen alles heen. Je blijven vastklampen aan God en zijn woord en zijn belofte. En zo krijg je ook de ervaring van de zekerheid. Wel in die volgorde. Stel je voor, even kinderen. Stel je voor dat je vader en moeder nou af gaan laten hangen of dat ze getrouwd zijn. Hoeveel dat ze voor elkaar voelen. Kijk, soms, dat zie je wel eens. Hè? Dan geven ze elkaar een kusje of zo. En dan, nou, ja, dat gebeurt wel. Hè? Dan denk je, ja, dat is altijd mooi. Kinderen vinden dat toch wel mooi. Want dan denk je, ja, het zit goed. Hè? Maar stel je voor dat ze, als ze nou even niks meer voor elkaar voelen, dat gebeurt ook wel eens, of dat ze een beetje mot hebben, dat ze dan af gaan vragen of dat ze wel getrouwd zijn. Nou, dan wordt het eng in huis. Dat kan niet. Dan zeggen jullie zijn getrouwd, dat staat vast. Hier, trouwboekje. Kun je het even vinden. Dat is een feit. En ga nu maar leven als getrouwde mensen. Ga maar daden van liefde doen. Dan komt het gevoel van de liefde wel weer. Zo moeten kinderen in het geloof zich niet van hun fundament af laten halen. Het tweede wat gezegd wordt tot de kinderen is, zij kennen de Vader. Dat is mooi, hè? Gelovigen leren God kennen als Vader. Dus niet het opperwezen, maar Vader. Papa, Abba, lieve Vader. Jezus heeft het toch gezegd, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. En nu moeten kinderen leren om met hun Vader te gaan wandelen. Om hem in alles te gaan vertrouwen. Ik zou willen zeggen vanavond, groeien in de genade is God in alle gebieden van je leven toelaat. Inclusief de gebieden waarvan je denkt, oh, ja, ook de seksualiteit, ook heel de omgang met onze media, alles. Zeggen hemelse Vader, het is best ingewikkeld. Help me. Zoals jullie kinderen, als je straks sommen moet maken en je snapt het niet thuis, in je huiswerk, dan ga je even naar je vader of moeder en zeg je, wil je me helpen? Nou, als God zich aanbiedt en zegt, ik ben je vader geworden, daarmee zet hij zichzelf ook op de, ja, in de lijn van beschikbaarheid. Hij maakt zich beschikbaar en zegt, maak nou gebruik van mij als vader. En als het eng is, dan knijp je wat harder in mijn hand, dan grijp je maar vaster aan me vast. Maar ik ben wel je vader. Niet in eigen kracht. Maar vertrouw mij nou. Volgende wat we leren is het onderwijs aan de jongeren. Dus je mag baby zijn, kind. Maar de bedoeling is dat je discipel wordt. Of, nou ja, we gaan zo nog een stapje verder. Eerst maar eens die discipel worden. Dus kinderen, het is niet alleen de bedoeling dat je gered wordt, maar dat je discipel wordt. Die uiteindelijk discipelen gaat maken. Dat is de Bijbelse lijn. Die wandelt met de Heer Jezus. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus, zegt de apostel Petrus. Nou, we gaan eens kijken wat hij zegt tegen die jongeren. Ik schrijf u, jonge man, vers 13, omdat u de boze hebt overwonnen. Vers 14, ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent, het woord van God in u blijft en u hebt de boze overwonnen. Allereerst maar jong zijn. Jongeren, wat is het heerlijk om jong te zijn. Ik kan me dat nog helemaal herinneren. En ik voel me af en toe ook nog best wel jong. Als je merkt dat je spierballen een beetje beginnen te groeien. Wij hebben thuis ook zo'n jongen die groeit me onderhand bijna voorbij. En kijk, in het begin kan ik hem natuurlijk makkelijk aan. Maar hij werkt en hij wordt steeds breder. En ik hou mijn hart al vast. Over een paar jaar, dan moet ik het tegen hem afleggen. En ik zie het in zijn ogen gewoon van, er komt een moment dat ik je aan kan. Nou ja, voor die tijd moet ik wel vrede gesloten hebben. He? Dat is mooi, jong zijn. Je ziet de twinkeling in die ogen van de jongeren, tenminste. Of worden ze de laatste tijd steeds doffer? Gaat de twinkeling uit de ogen van jongeren weg, omdat er allerlei dingen zijn die ze met diezelfde ogen zien, die hun alle vreugde uiteindelijk ontnemen. Nou ja, moet je maar eens even nakijken in je leven en in je gezin. Vader, zul je ervoor waken? Jongeren, sterk zijn. Het is ook de bedoeling dat jongeren in het geloof sterk worden. Niet de bedoeling dat je zwak blijft. Je mag als zwakke binnenkomen, maar je moet niet zwak blijven. De apostelen kwamen ook binnen met een en al kwetsbaarheid, met hun trots nog voor op allerlei dingen die hen in de weg stonden. Maar de Heilige Geest komt in je leven als je tot geloof komt en die laat je echt niet wie je bent. Er wordt ons opgeroepen om te groeien. Maar wat lezen we dan hier van die jongeren? Nou ja, ze zijn sterk. Ze zijn vol met de Bijbel. Dus je kan niet groeien in het geloof als je die Bijbel dichtlaat. Ja, ook als je niet van lezen houdt. Toch die Bijbel lezen. Je hoeft niet veel te lezen. Zomaar een paar versen en dan bid je daarmee en dan bid je daarover. Maar wel die Bijbel ook. 'S morgens en 's avonds. En je hebt hem natuurlijk op je telefoon als je in de bus zit. En je kan hem zelfs bij die app van YouVersion of zo. Dan kun je, nou ja, oortjes in, dat heeft iedereen, dus dat valt daar niet op. En dan kan die zelfs voorgelezen worden. En dus dat is heerlijk. Ik onthoud dingen beter die ik hoor dan die ik lees. Dus ik maak er nogal eens gebruik van dat soort dingen. Maar zorg dat je volgestroomd wordt heel de week met het woord van God. Gewoon, zodat er geen plek meer is voor andere dingen die daar tegenin zijn. Maar wat lezen we hier? Dat jongeren, ja, je leest het goed, dat jongeren de Satan hebben overwonnen. Nou ja, we zien het voor ons. Een sterk gegroeide kerel, een kleerkast die zijn mouwen opstroopt en eventjes het gevecht met de duivel aangaat. Ik zie jou al kijken, met de duivel. Wie kan er nou winnen van de duivel? Daar is Goliath nog niks bij en ik ben David niet. Wie kan de duivel nou overwinnen? Johannes, maak je niet een fout? Heb je geen schrijffout? Is je penny een keer? Nee, hij schrijft het twee keer. Onvoorstelbaar. Ik hoor iemand zeggen, de duivel overwinnen. Ik heb zonden, die noemen ze boezemzonden. En die heb ik al 100 keer gezegd, dat ik het niet meer zou doen. En toch kan ik het niet overwinnen. Laat staan de duivel. Natuurlijk kun je de duivel niet overwinnen, toch? Zullen we dit maar gewoon overslaan en dan weer... Nee, we slaan niks over. Of dat je het nu mee eens bent of niet. Maar dit is het woord van God. En als het woordje niet ligt, dan ga je maar anders liggen. Maar het blijft het woord van God en daar houden we ons aan vast. Ook al begrijp je het niet altijd. Dan moet je dieper duiken. En dat gaan we ook doen. Want iedere keer als er weer zo'n tekst is en je denkt, oh, wat betekent dat nou? En je gaat bidden, duik je erin. Dan iedere keer dan schittert de parel van grote waarde daarin. Luister maar. In de grondtekst staat het nog veel sterker dan hier. En ik ga het u proberen zo letterlijk mogelijk te vertalen. Er staat, ik schrijf u jongeren, omdat jullie in het verleden voor eens en voor altijd de boze hebt overwonnen. Voor degene die Grieks kennen, er staat hier een perfectum. Een eenmalige gebeurtenis in het verleden die geldende kracht heeft voor vandaag en de toekomst. Voor eens en altijd. Ja, maar zegt iemand, nou begrijp ik het niet meer. Heb ik de boze overwonnen toen ik er nog niet was? Niet jij, maar Jezus Christus voor jou. De kop van de Satan is vermorzeld aan Golgotha. Voor eens en altijd. Door de strijder Gods, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids heeft overwonnen. En wat is nou de duivel overwinnen? Is je vastklampen aan de overwinnaar van God, Jezus Christus. En leven in zijn overwinning. Iemand zegt, hoe weet u dat? Dat lees ik in mijn Bijbel. Ik ga het je voorlezen, Openbaring 12. En ik hoorde een grote stem in de hemel zeggende, nu is de zaligheid, de kracht, het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van de broederen die hen aanklaagden voor God nacht en dag is neergeworpen. En zij, de gelovigen, hebben hem overwonnen. Hoe? Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Niet dus het gevecht gaan leven en zeggen, ik zal die duivel wel eens, maar leven uit de overwinning van Jezus. Rondlopen met zijn overwinningsbanier, zijn vlag. Dat is overwinnen over de duivel. En misschien is dat wel de valkuil waar we intrappen. Dat als de zonde en de verzoeking op ons afkomen, dat we denken, oh, nu komt het erop aan, nu moet ik, je moet niks, het is gedaan. Leef eruit. Klamp je vast aan de gekruisigde die ook de opgestaan is. En zeg, dank u Jezus dat u ook deze strijd voor mij gewonnen hebt. Dat is het geheim. Overwinnen door het bloed van het lam. En door blijven te getuigen van wie hij is. Ja, en inderdaad, hun leven niet lief gehad tot de dood. Ja, als je en met Jezus wil wandelen en de boze wil overwinnen en deze wereld wil vasthouden, dan loop je aan alle kanten klem. Dat gaat niet. Daarom zegt Johannes iets verderop ook, heb die wereld niet lief. Dat gaat gewoon niet. Als je trouw wilt zijn in je huwelijk, dan moet je je eigen vrouw en je eigen man lief hebben en die anderen laten gaan. Vraag keuzes maken. Ze hebben overwonnen door Jezus Christus. Daar heeft de duivel zo'n bloedhekel aan. Als je hier vol mee bent. Ik vind dat zo mooi als ik mensen tegenkom die hierin gepokt en gemazeld zijn. Die zijn niet meer om te krijgen. Want ze weten hoe krachtig hun koning is. En dat is het geheim van sterk worden als jongere in het geloof. Dus van baby naar jongere, een discipel. Dat je niet denkt van, ja, nu moet ik heel hard met discipline. En nou ja, er zit zo'n stress achter. Zoveel druk. Er is een weg die veel vreugdevoller is. Leven uit wat gedaan is. En je daarmee vol laten gieten. En daarom zegt Jezus ook tegen die jongeren in het geloof, de discipelen daar rondom het avondmaal, Johannes 15, blijf in mij, ik in u. Dan zal mijn blijdschap in je komen en jullie blijdschap zal overvloedig worden. En als je uit overvloedige blijdschap leeft, dan is de haat van de wereld niet meer zo scherp. Tenminste, die is er wel, maar die komt niet meer zo hard binnen. Want er is zoveel liefde wat er tegenover staat. Dan kun je een wereld die jou haat toch lief hebben. Omdat je hetzelfde geloof gunt. En ze zei dat ook maar gewoon een beetje uitdelen van de week in deze bizarre tijd waar we in leven, die we allemaal ingewikkeld vinden. Een beetje van die genade uitdelen. Een beetje van die liefde van de Heer Jezus Christus rondstrooien op je werk. Nee, niet als een vrome, nou ja, je weet het wel. Maar gewoon omdat je in die liefde wandelt. Op je werk weten ze ook wel wie je man en vrouw is. Daar heb je toch soms wel eens even over. Zo, en dat straalt dan van je gezicht af. Nou zo, iets getuigen van wie jouw geliefd is. Wie jouw hoop is, wie jouw toekomst is. Doe het hoor. We zijn zo'n zwijgende kerk geworden en hebben daarmee zoveel vrijmoedigheid ons laten roven door de boos. Terwijl er ook in dat getuigen zo'n blijdschap is. Want het werkt hoor. Als je gaat zaaien, komt de vrucht. Als je gaat uitdelen, gaan anderen zich vastklampen aan de Heer Jezus. Dat gebeurt hoor. Ga het maar proberen. En dat geeft een enorme blijdschap en een groei en verdieping in de genade. Nou, tot slot moeten we toch nog even bij de vaders gaan kijken. En de moeders. Wat zal Johannes allemaal over hen zeggen? Vaders. Vaders zijn degene die kinderen hebben. En moeders. Dat begrijpen alle kinderen. Je bent pas vader of moeder als je een kind hebt. Nou, zo is in het geloof ook. Vaders in het geloof zijn degene die geestelijke kinderen hebben. Wat bedoelt Johannes daarmee? Nou, eigenlijk wat hij zelf ook doet, die gaan zich druk maken voor anderen. En even daarmee in contrast, weet je wat de huidige cultuur is? Dat we in de kerk zitten als een soort McDrive. Hebben, halen, houden voor mijzelf. Als ik maar groei. En als ik hier klaar ben met groeien, dan ga ik naar de volgende gemeente toe. Dan kan ik weer verder groeien. Terwijl de trots en de hoogmoed ervan afspat. En de gemeente kapot gaat. Dat is niet de bedoeling. Wat is nu groeien in de genade? Dat je hetzelfde gaat doen als Jezus bij dat avondmaal waar die jongens van hem, die discipelen, zo'n ruzie aan maken, waar ze zo'n bende ervan gemaakt hebben, dat hij het slavenschotje voorknoopt en zichzelf klein maakt om dat kleine gemeentje met ruziënde discipelen te bouwen. En uiteindelijk hebben ze de hele wereld bereikt door de kracht van de geest. Dat is het geheim van vaders in de gemeente. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal over hen gezegd wordt. We hebben over de jongeren gelezen dat ze sterk zijn in het woord van God. De boze hebben overwonnen. En wat zegt hij nu over de vaders? Vers 13. Ik schrijf u vaders omdat u hem kent. Die van het begin is. Vers 14, ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Valt een beetje tegen, hè? Meer wordt niet over hen gezegd. Niets over hun gevechten. Niets over hun overwinningen. Ze zeggen niets meer over zichzelf. Ze kennen God, de eeuwige. Zowel de Vader als de Zoon. Wat is nou het geheim, gemeente? Ja, hier word ik een beetje stil van. Vaders en moeders in Christus hoeven niet meer te pronken met hun geestelijk leven. Daar hebben ze het helemaal niet meer over. Daar hebben ze ook helemaal geen tijd voor. Dat is in contrast met hun wandel met Jezus. Johannes zegt, als je in hem blijft, moet je zo gaan wandelen zoals Jezus. Nou, wat deed Jezus? Hij deed allerlei daden die zijn reputatie schaden. Ging eten met hoeren, tollenaren en zondaren. Genas op de Sabbat. Hij was bereid zijn eigen reputatie op het spel te zetten om anderen te redden. Dat is het geheim van geestelijke groei. Kijk, in het begin draait het nog veel om jou en om jouw geestelijk leven. Maar dat moet je afleren. Het draait om hem en om zijn kerk. Hij gaat leven voor de bruid van Christus. En dan zegt de apostel Petrus dat je als een steentje ingemetseld wordt, zo, in het huis. Een beetje cement van de liefde eromheen, een steen erbovenop. Niemand kan kiezen waar die ingemetseld wordt. Dat gebeurt aan je. Zo, en dan zit je mooi vast. Met de bedoeling dat je daar goed doet. Dat je die gemeente bouwt, dat je helpt en als het moeilijk is, dat je je geeft eraan. En natuurlijk, ik weet wel, er zijn extreme. Niet alles is zo in een paar zinnen te vatten. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En het geheim is dat vaders en moeders in Christus zo vol zijn van God. En dat is niet hypergeestelijk, maar dat is gewoon hun leven. Dat is God. Het leven is mij Christus, zegt de apostel Paulus dat. En natuurlijk leveren ze strijd. Maar daar hebben ze het niet over. Natuurlijk moeten ze zonde afleg. Maken ze keuzes. Vallen ze af en toe in zonde en belijden dat weer. Maar dan gaan ze allemaal niet in de krant zetten. Als ze hun mond open doen, dan zeggen ze, kijk naar hem. Hij is zo goed voor me. Dat is wat de apostel Petrus doet. Na een heel leven geoefend te zijn door de kracht van de Heilige Geest. Het enige waar hij over schrijft is over Jezus Christus, over zijn bloed, over zijn redding, over zijn heerlijkheid en over de toekomst. Terwijl hij als jongere in het geloof nog zei, ik zal voor u. Is hij helemaal afgeleerd. God zij dank. Vaders. Vaders gaan lijken op Jezus. En moeders. En gaan zich druk maken om de kleintjes. Gaan hun tijd en energie geven om de gemeente te bouwen. Of om een gemeente te stichten of wat dan ook. Maar de bedoeling is dat je vrucht gaat dragen. Al is dat begint in het huis. Kinderen, eigen kinderen of pleegkinderen. Maar dat je pareltjes gaat hechten aan de kroon van Jezus. Helemaal gericht op hem. En in dat proces, dan zegt Paulus, dan groeit er een vrucht in je. Die is heel concreet. Dat heet liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit is Jezus. Dit is de vrucht van de geest. Dat is zijn karakter. En die groeit. Tot slot zegt apostel Paulus hierover, laat daarom die gezindheid, die houding in u zijn die in Christus Jezus was. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam tot de kruisdood. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie in de hemel en op de aarde en elke tong zou belijden Jezus Heer is. Nou gemeente, wat hebben we weer veel geleerd, hè? Zomaar in een paar verzen verpakt. Het geheim van het evangelie. Babytjes, ja, die moeten drinken van het evangelie. En daar moet het evangelie ook iedere keer weer gepreekt worden. En moeten we met elkaar hebben over het evangelie. Het elkaar vertellen alsof je het nog nooit gehoord hebt. Dat is zo krachtig. We moeten elkaar leren om getrouwd te zijn. Het woord van God te lezen. Daarin te oefenen. Aldoende te leren en struikelen weer opstaan. En elkaar nooit loslaten. Niet negatief over elkaar praten. Maar desnoods meer voor elkaar bidden en met elkaar. Zo opgroeien naar vaders en moeders. Waar een bepaalde rust van uitstraalt. Omdat ze niets meer hoeven te bewijzen. Nooit meer over zichzelf hoeven te hebben. Maar die met compassie en bewogenheid rondgaan. Al goeddoende. Zoals Jezus. Zo wordt de gemeente gebouwd. Zo wordt de bruid mooi gemaakt. Om schitterend en heerlijk te zijn als Jezus terugkomt. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar op Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrezen in woont. Psalm 25, het zevende vers.